Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze kerk. En de dienst vanochtend zal anders zijn dan u waarschijnlijk via de liturgie kunnen vernemen. Op de voorgangkant staat onder andere al dat onze voorganger vanochtend zou zijn Onno van Dijk. Helaas hebben wij te horen gekregen dat Onno niet deze kant op kon komen vanuit het Hoge Friesland vanwege de gladheid. Dus we hebben de dienst dat aan moeten passen. De organist vanochtend is geworden Bert Houwart. Hij zal begeleid worden door mijn dochter Ramona. En Jannie Matke zal met de kinderen het nodige voorbereiden. En Anneke Houwart zou de dienst met ons voorgaan. Wij willen graag de dienst aanvangen met het zingen van gezang 138. Dat willen we graag staande doen. Komt alle tezamen.
Goedemorgen gemeente, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Vanmorgen zullen wij het feest vieren van de geboorte van onze heiland. Laten wij stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die ons altijd trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werk dat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van onze God, onze Vader, door Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Wij zingen nu gezang 335, de verzen 1, 3, 5 en 8. Heer van uw kerk, gij hebt het woord genomen. Bidden wij nu ons verontmoedigingsgebed. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, wij willen u danken dat we op deze morgen weer bij elkaar mogen zijn en willen u danken voor alles wat u ons vandaag geeft. Dat we vanmorgen het feest mogen vieren van de geboorte van uw enige Zoon, Jezus Christus, Hij die ons verlost heeft van al onze zonden. Dank u wel dat we voor u mogen zingen en naar uw woord mogen luisteren. Wij danken u dat u ons de rust geeft van ons geloof, overal en altijd. Dat wij uw kinderen mogen zijn in Jezus Christus, uw Zoon. Wij danken u, Vader, dat wij steeds in zijn naam mogen bidden, elke week, elke dag opnieuw om vergeving voor al onze zonden. En dat waren er niet weinig, Heer. Dat bidden wij, doen wij in het vaste geloof dat ze ons vergeven zijn en het offer dat Jezus ook voor ons gebracht heeft. Dank u wel, Vader, dat wij een levende heiland hebben, een heiland die in de hemel zit aan uw rechterzijde, die daar voor ons pleit en voor ons bezig is en die ook door de Heilige Geest aan ons een nieuw leven wil geven. En dat wij het licht van uw evangelie mogen verkondigen. Heren, wilt u ons een feestelijke en gezegende kerkdienst geven? Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu van gezang 135, de verzen 1, 2 en 3. Het mooie lied, Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer.
Hear.
Gemeente, laten wij de Heer vragen om een zegen over onze dienst. Vader in de hemel, Heer onze God, wij zijn vanmorgen naar deze dienst gekomen om gezamenlijk het feest te vieren van uw Zoon, Jezus Christus. Misschien hadden we wat minder zin en moesten we over een drempel gebracht worden. Heer, wij danken u dat alle middelen om ons hierheen te brengen ook gebruikt konden worden. Geef dan ook dat we ons laten overwinnen door uw genade, dat door uw werking van uw geest ook werkelijk ons hart weet te vinden en daar een plaats mag ontvangen, dat we ook dat graag willen. Help ons, Heer, door uw Heilige Geest als uw woord opengaat. Geef dat wij mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen heeft. Geef ons kracht om uw woord te spreken en te luisteren en om erdoor meegebomen te worden, om opgebouwd worden in dat geloof. Heer, wij danken u voor de dingen die u geeft in het midden van onze gemeente, plaatselijk, maar ook landelijk. Dat we samen als kerken de belijdenis van uw woord mogen hebben en dat we door die belijdenis bij de waarheid gehouden mogen worden. Wilt u ons een goede dienst geven, God? Geef ons verbondenheid. In naam van onze Heere Jezus Christus. Amen. Dan gaan we over tot schriftlezing. En wij lezen twee delen uit de Bijbel. Lucas 2, versen 1 tot en met 7. En Johannes 1, de versen 1 tot en met 14. Lucas is het bekende verhaal van de geboorte van Christus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. En toen ze daar waren, brak de dag aan van haar bevalling en ze bracht een zoon ter wereld. Haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. En dan uit Johannes 1, en dat gaat over het woord is een mens geworden. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder dit is niets ontstaan van wat er bestaat. Moeilijke woorden, maar het wordt u straks nog uitgelegd. In het woord was leven, en het leven was licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om over het licht te praten, zodat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij het niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. de grootheid van de enige zoon van de Vader. Goedemorgen, gemeente. Ik lees u vanmorgen een preek van dominee Terpstra uit Drogeham. En de titel van de preek is: Er is een vaderhuis. Een mens kan in zijn leven heel veel mooie dingen meemaken. Je studeert af, je vindt een uitdagende baan, je treft iemand met wie je door het leven wil gaan, er worden kinderen geboren, kleinkinderen geboren. Er zijn van die dagen dat er haast een bovennatuurlijke glans over de dingen komt te liggen, een glimlach van God. Er kunnen echter ook andere dingen op je levenspad komen. Dan kunnen er dagen komen dat de zon achter de wolken schuilgaat. Dagen waarop een mens ontstellend veel verdrietige dingen verwerken kan krijgen, op allerhande manieren. Moet ik u dat vertellen? Velen van u hebben genoeg meegemaakt. Ik zal hier dan ook geen catalogus van ellende opnoemen, op één ding na. Want weet u wat mij nu een van de moeilijkste dingen lijkt om mee te maken? Dat is het verlies van je thuis. Thuis. Dat betekent veiligheid en geborgenheid. Een plek waar je onvoorwaardelijk welkom bent. Je hoeft je niet eerst te bewijzen. Waar gezelligheid heerst en waar iemand op je wacht. Ook al wordt het misschien een keer heel laat. Dat niet meer hebben moet wel een heel moeilijke gewaarwording zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan asielzoekers. Zij hebben hun huis letterlijk achter zich moeten laten, door oorlog of door vervolging. Daar staan ze dan, in een of ander Nederlands asielzoekerscentrum, letterlijk ontheemd. Ik denk ook aan vluchtelingen, alles kwijtgeraakt door oorlog of door natuurrampen, alleen de kleren aan het lijf nog over. Ik denk aan die mensen die vertellen dat ze inmiddels beide ouders zijn kwijtgeraakt. Het ouderlijk huis weg, ook dat kan een onheemd gevoel opleveren. Het gevoel dat je eigenlijk een beetje je thuis kwijt bent. Anders was er toch als het ware nog een linie achter je waarop je kon terugvallen, waar je kon schuilen. Het valt me op dat mensen dat vaak niet makkelijk vinden. Het verrassende, en ik hoop tenminste dat u er een beetje van schrikt, is dat de Bijbel ons allemaal een beetje ziet als dak- en thuislozen. Wij zijn ontheemd, ver bij ons thuis vandaan, als we leven zonder God. Om er vervolgens aan toe te voegen dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om dak- en thuislozen als u en ik weer thuis te brengen. Hiertoe werd Jezus Christus mens. Daarom vieren we kerst. En daarom kan er met overtuiging boven deze preek staan: Er is een vaderhuis. En deze preek is in tweeën gedeeld. Hoe kom je in dat vaderhuis? En hoe mag je leven in dat vaderhuis? Nu eerst hoe je er komt. Daarnet had ik het erover het achterlaten moeten van je vaderhuis. Wist u dat de Heere Jezus dat ook heeft gedaan? Hij had een vaderhuis, bij God in de hemel, maar daar bleef hij niet. Jezus liet zijn vaderhuis achter zich en kwam naar ons toe. Hoe goed het bij zijn vader thuis ook was, hoeveel heerlijkheid Jezus daar ook had. Jezus werd als het ware vrijwillig een ontheemde. Johannes is daar vol van, ook in het hoofdstuk waar wij een gedeelte uit hebben gelezen. Johannes zegt hoe heerlijk Jezus was in zijn vaderhuis. Dat hoor je als Johannes de Heere Jezus het woord noemt. Diegene die betrokken was bij het maken van heel de wereld. Het ware licht. Ja, God zelf. Ook zo wordt de Heer Jezus betiteld. Van deze heerlijke Jezus zegt Johannes dat hij naar de wereld en in het bijzonder naar het volk Israël kwam. beide als het ware zijn eigendom. Wat doet u als u op iemands huis hebt gepast in de vakantietijd en de eigenaar staat op punt van terugkeren? Dan zorgt u ervoor dat alles er netjes bij ligt. Dat de tuin gewiet of geharkt is. Misschien gaat u wel zover dat u de raam zeemt. U ruimt in ieder geval de post netjes op, zodat u de eigenaar een warm welkom kunt bereiden. Als Johannes nu van Jezus zegt dat hij naar de wereld komt, die door hem is gemaakt, komt naar zijn eigendom, dan mag hij toch rekenen op eenzelfde ontvangst. Dan mag hij toch van mensen verwachten die dat ze met open armen staan te wachten op de Heer des Huizes. Het schokkende, ik hoop tenminste dat het u iets doet, is dat de Heere Jezus helemaal niet zo'n ontvangst kreeg. De Heere Jezus werd een vreemdeling op zijn eigen domein. Al bij zijn geboorte een ongewenste vreemdeling. Wat zeg ik, al voor zijn geboorte? Er was immers geen plek voor Jozef en Maria in het gastenverblijf om het kind op een natuurlijke, ik zou wel zeggen, humane manier ter wereld te laten komen. Er was hooguit plaats in een verlaten stal. Je zou vervolgens wel massa's mensen verwachten aan de voerbak. Wereldleiders voorop natuurlijk. Maar de hemel zelf moest voor kraamvisite zorgen. En dan nog weten dat de engelen hooguit een paar schamele herders bereiken. Koning Herodes hoort het wel, van de geboorte van het kind, maar hij verklaart het tot ongewenste vreemdeling, bedreiging voor zijn troon. Het gevolg is dat de kleine Jezus met zijn moeder Maria en vader Jozef op de vlucht moet slaan naar Egypte. De godsdienstige leiders van het Joodse volk zagen de groot geworden Jezus als bedreiging voor hun interpretatie van de Joodse religieuze regels en als bedreiging voor hun aanzien. De Romeinse overheid behandelde het geval Jezus als een bedreiging voor de staatsveiligheid. Zij spanden samen en brachten de Heere Jezus aan het kruis. Op die ene zwarte vrijdag, daar op de heuvel bij Jeruzalem, werd volledig waar wat er staat in vers 10 en 11. Het woord Jezus was in de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, Israël, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. De Heer des Huizes is niet alleen niet welkom, maar wordt later zelfs ter dood gebracht. Het is de wereld op zijn kop. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, het klinkt bijna als een verademing. Gelukkig, er zijn mensen die het kerstkind wel toezingen. Nu zijt welkomen, Jezus lieve Heer. Gij kaamt van al zo hoge, van al zo veer. Het zijn er misschien niet altijd evenveel, maar Godzijdank zijn er mensen die tegen de stroom in durven roeien. De boodschap over hem en daarmee de Heer des Huizes wel willen aanvaarden. En voor hen geldt dat zij in een bijzondere verhouding met de Heere God mogen komen staan. Zij mogen zich namelijk Gods kinderen noemen. Zij mogen Abba, Vader, zeggen. Dat voorrecht krijgen ze van de Heere Jezus door in hem te geloven. Wie hem, Jezus, wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven kinderen van God te worden. Daar heeft de Heere Jezus zijn ouderlijk huis voor verlaten. Daarvoor is hij het kind van Bethlehem geworden, om de relatie tussen God en de mensen te herstellen. Hij kwam en heeft zijn leven gegeven om hen kinderen van zijn vader te maken, broers en zussen als het ware, om het heel menselijk uit te drukken van hemzelf, van een ieder die hem aanvaardt. Nu weet ik niet met welke gedachte of vanuit welke overweging u vanmorgen naar de kerk bent gekomen. Misschien wel uit traditie, of mogelijk omdat een ander u meevroeg, of omdat je mee moest. Wie weet, zit u hier wel met een bepaalde nieuwsgierigheid, of misschien bent u hier met een hart vol vreugde, of met een kop vol zorgen. Maar wie u ook bent en wat u hier ook doet, ik wil u dit ene met nadruk meegeven. Al was de Heere Jezus 1000 keer geboren in Bethlehem, maar niet 1 keer in uw hart, het zou u niet baten. Met andere woorden, wil ik u op het hart binden dat het levensbelangrijk is dat u Jezus Christus leert kennen, dat u positief ingaat op het blijde nieuws dat u vanmorgen over hem wordt verteld. Want alleen zo kunt u deel krijgen aan dat geweldige grote voorrecht om Gods kind te zijn, kind bij de Vader aan huis. Want door Gods kind te worden, komt u weer thuis. Zo gaat het vaderhuis open voor u. En een relatie met de Vader in de hemel is precies wat u nodig hebt voor het leven hier en hierna. Daarom hoop ik dat u kunt zeggen, de Heer Jezus is ook in mijn hart geboren. Jazeker, het is ten diepste God zelf die mensen opnieuw geboren laat worden. Lees vers 13 maar. Maar uw of jouw verantwoordelijkheid blijft om zelf te zeggen, ik kniel aan uw kribben neer, o Jezus, gij mijn leven. Er is een vaderhuis, dat zagen we als thema. We zagen al hoe je er komt, namelijk door te geloven in Jezus Christus, het kind van kerst. Nu nog, hoe je er in dat vaderhuis, ja, dat vaderhuis, dat bedoel ik, mag leven. Of misschien nog beter gezegd, we hebben gezien hoe je een kind van God kunt worden, maar ik wil u ook laten zien wat kind zijn van God inhoudt, oftewel wat het oplevert. Dat lijkt me heel belangrijk om over na te denken. Want bij alle beslissingen in je leven maak je toch een soort van kosten-batenplaatje. Nou durf ik te beweren dat de balans aardig doorslaat naar de batenkant. Ten eerste krijg je als kind van God een vaderhuis waar je altijd welkom bent, ongeacht wat je in je leven hebt gedaan. Ongeacht hoe anderen over je denken. Ongeacht hoe jij over jezelf denkt. Ik moet in dit verband denken aan een bekend verhaal dat je de Heere Jezus zelf vertelde. Het ging om over een jonge man die zijn erfdeel op zak had en zijn vader de bons gaf, om van het leven te gaan genieten. Hij raakte finaal aan lager wal. En schoorvoetend gaat hij terug naar het huis van zijn vader. Ja, hij denkt dat hij als kind van zijn vader niet eens meer welkom zal zijn, maar hopelijk nog wel als knecht. Maar zijn vader wacht met open armen op hem. Ja, hij rent hem bijna tegemoet. Een verhaal van buiten de Bijbel is net zoiets. Een man krijgt een lange gevangenisstraf. Al die tijd hoort hij niks van zijn ouders. Na jaren nadert dan toch de dag van zijn vrijlating. Hij schrijft een brief aan vader en moeder. Lieve ouders, ik begrijp hoeveel pijn ik jullie heb gedaan. Ik begrijp het ook als jullie me niet meer willen zien. Maar als ik straks in de trein ook maar één geel lint ziet hangen in de oude eik achter ons huis, dan stap ik uit. Dan weet ik dat ik toch welkom ben. Zo niet, dan rijd ik door. De dag van zijn vrijlating komt tenslotte en de treinreis langs het ouderlijk huis volgt. Het huis van zijn vader en moeder nadert en van de zenuwen durft hij zelf niet eens te kijken. Hij vraagt de man in dezelfde coupé om voor hem te kijken. De man kijkt en zegt, ik zie niet één geel lint in de eik hangen, ik zie er wel 100. Zo royaal wil God u ook, u bij zich thuis ontvangen. Hier, in dit leven al, als u door Jezus Christus zijn kind bent geworden, dan staat het vaderhuis wijd open. Dan is er vergeving. En ten tweede, het vaderhuis is een plek waar u altijd welkom bent. Om weer even, als het ware, bij vader op schoot te kruipen. Een levenslang toevluchtsoord. Daar word je nooit te oud voor, of te groot. Daar ben je nooit te zelfstandig voor. Misschien denk je wel eens, als je kijkt naar hoe het er in onze maatschappij aan toe gaat, je wordt juist gestimuleerd tot zelfredzaamheid, tot het doen en laten wat je zelf wilt. Daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Het gaat om belangrijke dingen, ook als het gaat om de opvoeding van uw of je eigen kinderen. Zolang je maar niet denkt, nu moet ik me maar zien te redden zonder God. Zolang je maar niet vergeet, onder mij zijn eeuwige armen, om mij te schragen als ik wankel, om mij te dragen als ik viel. De eeuwige armen van Abba, Vader. De troost van die eeuwige armen om je heen mag je altijd weer opzoeken in het gebed. Ja, maar kijk, een vader en zijn kind moeten een band opbouwen. Het is heel belangrijk dat het contact van twee kanten wordt opgezocht en onderhouden, ook van de kant van het kind. Als het goed is, ziet een ouder graag zijn of haar kind bij zich komen, wat er ook is, en ook als er niks is. Zo'n ouder is de Heere God. Hij ziet u en mij graag bij zich komen in het vaderhuis, om contact op te bouwen en te onderhouden. En dat kan via de weg van het gebed. Bidden is eigenlijk een ander woord voor telkens weer even bij de Vader op schoot komen zitten. En als God de Vader er naar uitziet om ons zo telkens weer thuis te ontvangen, dan verlangt hij ook naar regelmaat. En van onze kant betekent dat een regelmatig gebedsleven, vaste gebedsmomenten, zoals dat in een leven van een ieder past, al was het maar 's morgens bij het opstaan of 's avonds weer bij het slapen gaan. Ja, jazeker, er is ook een andere kant aan het mogen leven als een koninklijk kind in het huis van de Vader. Dat vraagt ook om een koninklijke levensstijl. Een luisteren naar de stem van de Vader, ook als hij dingen van ons vraagt, om te doen of juist om te laten. Die kant is er zeker ook. Maar wat ik vooral heb willen laten zien is dit. De ontzaggelijke rijkdom die u te wachten staat als u hem, Jezus, ontvangt en in zijn naam gelooft. Zoals vers 12 het zegt. Ik hoop en bid dat u inderdaad iets van deze rijkdom gewaar geworden bent en uw bestemming in het Vaderhuis hebt hervonden, zodat u niet langer thuisloos bent. Ik hoop en bid dat als u deze kerk verlaat, u kunt zeggen, Christus is niet alleen geboren in Bethlehem, maar vandaag ook in mijn hart. Dan is het voor u en voor mij een zalig kerstfeest. Amen. Wij gaan zingen een heel oud, een heel bekend lied. Ik weet dat ik het zelf heb geleerd op de zondagsschool. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam. Nu ga ik mijn plekje overgeven aan Jannie, die heel veel voorbereid heeft om met de kinderen te doen. Ze gaan prachtig zingen, ze gaan muziek maken en Jannie gaat een mooi kerstverhaal vertellen. Dus ik ga ze even halen.
Als ik ze kan vinden.
Uitblazen.
Oké.
Doe maar, blaas maar. Goed zo. Goed zo.
Nee, blaas.
Mag je de kaarsjes even aan mij geven?
Kaarsje.
Oh, ik ook.
Ik denk dat gewoon van de licht komt dat trouw. Echt nee.
Nou, dat is een beetje, dat we nog een liedje gaan zingen, geloof ik, hè? En dat gaan we ook
niet
zingen.
Nee,
er is
een kinek. Ja, precies. En hard zingen, jongens, of van niemand anders. Er is een kinek geboren op aard. Kwam op de aarde voor ons.
langs de weg, de man en de vrouw. En ze liepen maar heel langzaam. Ze waren zo moe. Ze hadden zo'n verre reis gemaakt. En weet je wel wie die twee waren? Wie weet dat?
Ja?
Prima. En ze moesten naar... Nou, Bethlehem, goed zo. Dat was het stadje waar koning David vroeger gewoond had. Daar moesten ze hun naam laten opschrijven. Dat had de keizer gezegd. En wat de keizer gezegd had, dat moest gebeuren. Want die keizer was de baas over bijna heel de wereld. De keizer wou weten hoeveel mensen er woonden in het land. Daarom moesten alle mensen hun naam laten opschrijven, elk in hun eigen stad. En daarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem toe. Want dat was hun stad. Daar had hun familie vroeger gewoond. Het was een verre reis naar Bethlehem. En ze konden niet met de trein gaan. Want er was toen nog geen trein. Ze konden ook niet in een wagen rijden of op een ezeltje zitten. Want daar hadden ze geen geld voor om te kopen. Ze moesten de hele weg lopen. En dat duurde zo lang en ze werden zo moe. Maria werd heel erg moe. Maar eindelijk, daar zagen ze toch de witte huizen van Bethlehem. Toen werd het ook al avond. De zon ging al bijna onder. Jozef zei, kom maar Maria, nu zijn we er gauw. En dan gaan we gauw een plekje zoeken waar we vannacht slapen kunnen. En toen liepen ze weer samen verder. En kwamen al gauw in Bethlehem. Maar toen was het al bijna helemaal donker. Ze gingen naar een groot huis, dat was de herberg. Daar kon je slapen als je op reis was. Daar zou ook wel een bed zijn voor Maria, waar ze lekker rusten kon. Maar oh, wat was het daar druk in die herberg. Want er waren nog veel meer mensen op reis en die moesten daar ook allemaal slapen. Het hele huis was vol en Jozef en Maria zochten in het rond. Maar er was geen plekje meer vrij. Er was geen plaats voor hen in de herberg. Wat moesten ze nu? Moesten ze nu buiten slapen? Onder de blote hemel? Nee, gelukkig niet. Ze vonden toch nog wat. En wat denken jullie wel wat ze vonden dan?
Een stal.
Goed zo. Ze vonden een stal en gingen daar binnen. De schapen waren er niet. Die waren buiten in het veld. Maar er lag wel stro en er stond ook een krib. Dat was een houten bak, een voerbak waar de dieren uit eten konden. Toen maakte Jozef een bed van stro en daar kon Maria wel heel erg lekker op slapen. En toen dankte ze de heren voor het rustige plekje dat ze toch nog gevonden hadden. Welterusten Maria, welterusten Jozef. En toen werd het stil. En toen was het helemaal donker geworden. De sterren stralen aan de hoge hemel. Het was nacht in Bethlehem. En zie in die donkere nacht, in die arme stal van Bethlehem, daar is toen wat moois gebeurd. Het mooiste wat er gebeurde vond op aarde. Daar in die stal heeft Maria toen het kindje gekregen. Dat de engel haar had beloofd. Och, het was zo'n lief klein kindje. Net zo klein en net zo lief als alle pasgeboren kindertjes. En die zijn lief, hè? Het was een heilig kindje. Het was de zoon van God. En nu was het nog maar klein. Maar eens zou het groot zijn. En koning worden en alle mensen gelukkig maken. Dat had de engel gezegd. Maria was zo blij met haar kindje. Ze nam het in haar armen en kuste het zacht. En Jozef was ook zo blij, die streelde het kindje met zijn grote ruwe hand. En Maria had geen kleertjes voor het kind, maar wel doeken. En daar wond zij het kindje toen in. Ze hadden ook geen wiegje, maar Jozef nam de kribbe en maakte daarin een bedje van stro. Toen legde Maria haar kindje in de kribbe. En het kindje moest ook nog een naam hebben. En wat denken jullie dan wel hoe het kindje zou moeten heten? Ja, allemaal mogen jullie dat zeggen.
Jezus.
Ja, heel goed. Hij moest Jezus heten, zei Maria. Dat heeft de engel gezegd. En daar lag toen de kleine koning Jezus in de voerbak van de dieren. de Zoon van God was geboren in de stad. Het was heel stil en heel donker. Het was nog midden in de nacht. De mensen van Bethlehem sliepen en zij wisten nog niet dat Jezus geboren was. Maar buiten in het veld van Bethlehem, daar waren de herders. Die sliepen niet. Die moesten op de schapen passen. Ze hadden een vuurtje gemaakt en daar zaten ze stil omheen. En de schapen lagen dichtbij hen te slapen. De sterren schenen boven hun hoofden en de wind ruiste een beetje in het gras. En het was heel donker en heel stil. Maar opeens, oh wat schrokken ze erg, die herders. Want het was net alsof opeens de zon begon te schijnen. Zo licht werd het. En in dat witte licht stond een engel. Die was uit de hemel gekomen. En de herders werden erg bang. Maar de engel zei, wees maar niet bang hoor, want ik kom jullie iets vertellen waar je erg blij om zult zijn. De Heer Jezus is geboren, de zaligmaker, waar jullie zo lang op hebt gewacht. In Bethlehem is het gebeurd. Ga maar kijken. Je kan je niet vergissen, want je zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En toen de engel dit gezegd had, kwamen er eens nog veel meer engelen boven in de lucht. Wel 100, wel 1000 engelen waren er nu. De hele lucht was er vol van. En al die engelen zongen een lied. Zo'n mooi lied hadden de herders nog nooit gehoord. En weten jullie wat de herders voor een lied gezongen, wat de engelen voor een lied gezongen hebben? Ja, van Jezus, ja. Zal ik het dan maar zeggen? Ere zij God in de dag. Ere zij God en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal, hè? Ja, dat zongen de engelen. En toen zweefden ze zingend omhoog en gingen de hemel weer binnen. Toen werd het weer heel stil. Toen werd het weer heel donker in het veld van Bethlehem. Maar toen de engelen allemaal weg waren, gingen de herders niet meer bij het vuur zitten. Oh nee, dat konden ze niet. Ze zeiden tegen elkaar, kom gauw, we gaan er naar Bethlehem toe. Dan willen wij zien wat daar gebeurd is en wat de engel ons heeft verteld. De zaligmaker is geboren. Oh, wat heerlijk. En toen liepen ze haastig door het donkere veld. Ze lieten hun schapen alleen. Daar zou de Heer wel voor zorgen. Ze kwamen in Bethlehem en vonden de stal. Ze gingen er zachtjes binnen. Toen zagen ze Maria en Jozef. Twee arme mensen, zoals ze zelf ook waren. En ze zagen ook een kindje, een lief kindje. Een gewoon kindje, zoals ze wel vaker hadden gezien. Maar de herders wisten wel dat het geen gewoon kindje was. Want het lag in een kribbe en het was in doeken gewonden, net zoals de engel gezegd had. Nee, ze konden zich niet vergissen. Dit was het kindje dat de engel bedoeld had. Dit was de zaligmaker die de mensen gelukkig zou maken. De herders knielden voor de kribbe neer. Ze gingen dat kindje aanbidden. Lieve Jezus, zeiden ze, lieve zaligmaker, wat heerlijk dat u gekomen bent. Wij kunnen u niets geven, wij zijn maar arme herders. Maar wij willen altijd aan u denken en wij willen u altijd lief hebben. En wilt u ons ook gelukkig maken? Toen vertelden ze aan Maria alles wat er gebeurd was in het veld en toen gingen ze weer weg. Ze moesten weer terug naar hun schapen. Ze gingen weer het donkere veld in en ze zongen samen een lied. En wat denken jullie nu wat ze voor een lied hebben gezongen? Ze zongen precies hetzelfde lied als de engelen gezongen hebben, hè? En wat zongen ze dan?
Heer, zij God in ons vandaag.
Oké, goed zo. En ze zongen, Heer, zij God in de hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En nu is het verhaal uit. Dat was toch wel mooi, hè? Ja, vond ik ook. Zullen we nog wat gaan zingen? Ja? Oké.
Dan
moet ik even kijken, dat denk ik wel. Hè. Zo, gaan we er allemaal weer hier staan, maar?
Ja, twee van een beetje zo.
Ja, ik moet even kijken, sorry.
maken muziek. De meisjes zingen ook.
Eerst gaat Ramona nog spelen. Of gaat dit de piano? Oké. Het is al heel veel genoemd, maar zij speelt geen klarinet. Ze speelt ook geen blokfluit. Ze speelt vastfluit. Heel goed. En we gaan nu allemaal met elkaar midden in de winter gaan spelen.
Midden in de winternacht ging de hemel open. Wie ons heil der wereld bracht, als door wolken vlogen. Elke vogel zingt zijn lied.
Thank you.
Wij wensen u alle fijne kerstdagen.
Ik ben heel trots op jullie, hoor. Heel
trots. Kom
je weer
aan de kant.
Ja.
Wil
ik
die
al
afdoen
dan?
Oké. Okay. Nou, dankjewel.
Dat was toch prachtig. Laura, dank je wel voor het mooie zingen. En Ramona, dank je wel voor het mooie spelen. En Bert ook, dank je wel voor het mooie spelen. En de jongens, bedankt voor al de mooie trommels, gitaren en tamboerijnen. Het was allemaal prachtig. Wat ik wilde voorstellen, zullen wij de kinderen voor al het moois wat ze gedaan hebben nog een groot applaus geven. Zullen wij nu bidden en onze voorbeden doen? Heere onze God, wij gaan hier als gemeente niet uiteen op deze zondag, voordat wij u hebben bedankt. Dat u er weer was, dat u wel wilt zijn in ons leven, dwars door alles heen in Jezus Christus, uw Zoon. Wij willen u ervoor danken dat ons steeds opnieuw wil duidelijk maken dat u uw Zoon naar deze wereld gestuurd heeft om onze zonde op zich te nemen. Dat dit zo ook in de dienst van vandaag mocht doorklinken en dat weer iets duidelijker mocht worden hoe wij dan mens mogen zijn in uw naam. In alles wat er speelt in ons leven en in de toekomst. Want wat de toekomst brengen mogen, u geleidt ons aan uw hand. Wij danken u voor alle goede dingen in deze wereld. Maar naast alle goede dingen hebben we ook zorgen, Heer. Wilt u ook de alleenstaande en de zieke aan u opdragen en troost u hen. Toon u erbarmen. Steun hen die grote zorgen hebben over en voor hun directe naasten. Maar steun ook hen die onzekerheid leven over hun eigen gezondheid. Heer, geef ze de kracht om dat te verwerken. U bent onze helper in nood, onze grote trooster. Zo u wilt, schenk hen dan ook genezing. Wij bidden u ook om vrede in de wereld. Wij bidden u voor alle hongerigen en voor alle landen waar hongersnood heerst. Wij bidden u, wilt u daar ook aanwezig zijn? Wij bidden u voor onze kinderen, Heer, die u misschien steeds verder uit het oog verliezen. Raakt u hen aan met uw Heilige Geest, dat zij u weer mogen vinden en dat hun harten weer sneller mogen gaan kloppen voor het evangelie, de verlossing door onze Heere Jezus Christus. Gaat u met ons deze komende week weer in. En wij weten uit uw woord dat wij mogen leven met het vooruitzicht op uw koninkrijk, dat zeker zal komen. Wij danken u daarvoor. Niet omdat wij het verdienen, Heer, maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij houden nu de collecte en zullen tot slot staande zingen, Ere zij God. En dat zingen wij a cappella. Waarom? Bert is nog niet zo meester op het orgel. Maar Ramona, misschien kan jij wel meespelen, ook niet. Dan zingen wij het a cappella. Wil ik u graag God zegen meegeven voor de komende week en voor alle dagen van uw leven. De Heer zegene ons. De Heer behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen, amen, amen. Dat wij niet verschamen. Jezus Christus, onze Heer. Amen, God, uw naam ter eer. Fijne dagen verder. En ik nodig u natuurlijk nog uit voor een kopje koffie en de kinderen een glaasje limonade.